Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. Ook vanavond heten we u weer welkom in deze dienst. Onze voorganger vanavond is de heer Henk ten Voorde uit Hellevoetsluis. Van harte welkom. We wensen hem toe dat zijn woorden mogen klinken vanuit en in de naam van Jezus Christus. Vanmorgen stonden we al kort stil bij de vakantie-evangelisatie op Texel, waar Martin en Hendrika hun aandeel in leveren. Ze hebben een bericht gedaan dat ze hun inbreng daar als bijzonder positief ervaren en willen ons daar graag deelgenoot van maken. Martin en Hendrika, we wensen jullie nog een mooie week daar met veel vruchtbare contacten. In de weekbrief zijn naast een aantal activiteiten ook de namen opgenomen van zieken, alleengaanden in onze gemeente. Gedenkt u aan in uw gebeden en laten we daarnaast ook waakzaam zijn op namen en situaties van vreugde, zorg of verdriet die niet staan vermeld, maar die er zeker wel zijn. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie of thee in de ruimte hiernaast. De collecte is na de dienst bij de uitgang van harte aanbevolen. We willen nu de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 100, vers 1 en 4. We doen dat zo mogelijk staande. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Zullen we ons in stilte voorbereiden op deze samenkomst? Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam mogen we elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit de evangelische liedbundel Samen in de naam van Jezus. Zullen we met elkaar bidden. Hemelse Vader, wij prijzen uw heilige naam. Dank u wel dat we dit uur samen mogen zijn als een deel van uw wereldwijde gemeente. Dank u wel, Heer, dat we hier samen mogen zijn in het geloof en het vertrouwen dat u zelf in ons midden bent door uw geest. En dat u het bent die ons wil aanraken. Met uw liefde, met uw trouw en genade en barmhartigheid. Heere, wilt u geven dat we door alle facetten van deze dienst heen u mogen ontmoeten als de levende Heer, die ons leven geneest en vernieuwt, die ons moed geeft om door te gaan. En dank u wel, Heer, dat u het ook zelf bent die vanavond de schrift wil openen. Wil spreken tot onze harten. U geven dat we met elkaar iets mogen ervaren wat de Emmausgangers ervaren toen ze achteraf tegen elkaar zeiden, was ons hart niet brandende in ons toen hij voor ons de schrift opende. Heer, en dat verlangen we ook in dit uur als we hier samen zijn, dat we door u worden aangeraakt, door uw woorden, en dat we van hier mogen gaan als vernieuwde mensen. Omdat we bij u zijn geweest, omdat we door uw geest zijn aangeraakt. Dat bidden we u in de naam van Jezus. Amen. Wij zingen nu lied 680, couplet 1, 3 en 4. En dat gezang is eigenlijk een gebed om de geest, ook dat de geest meekomt in de opening van de schrift en de verkondiging van het evangelie. Thank you. De overdenking die komt vanavond uit het boek Job. Er is een paar weken geleden een boek uitgekomen door een predikant over Job. De kwestie Job heet het boek. En ik las, terwijl ik met deze preek bezig was, las ik een interview met hem. En hij zei, ja, in al onze prachtige lofprijs- en aanbiddingsdiensten vergeten we wel eens dat Job ook in de kerk zit. Dat was voor mij een extra aanmoediging om met deze preek door te gaan. Over Job dus vanavond. En we lezen Job 42, vers 1 tot en met 6. Nu antwoordde Job de Heer. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw bestuur, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. U zei, luister, nu zal ik spreken. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Ik heb u horen spreken. En nu heb ik gezien wie u bent. En daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We zingen nog als voorbereiding op de verkondiging Psalm 150, couplet 1 en 2. Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die het nieuws schijnen te mijden. Ik hoor het om me heen, ik lees het ook in de krant, dat dat blijkbaar aan de hand is. Ze mijden het nieuws omdat ze er onrustig, neerslachtig of depressief van worden. Het zoveelste verschrikkelijke bericht uit Oekraïne over Gaza, de toeslagenaffaire, de massa-uitsterving van insecten, of dat vreselijke bericht over die meisjes in Texas die daar op een kamp waren en die meegesleurd zijn door het water en tientallen om het leven zijn gekomen. En ik kan me ergens ook wel, ik ben zelf niet zo'n nieuwsmeider, maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. Ik had een paar weken geleden had ik ook een soortgelijke ervaring. Ik was de krant aan het lezen en ik kwam bij een artikel dat ging over de burgeroorlog in Soedan. U heeft er misschien wel ook al wat meegekregen, dat is ook al jaren aan de hand. Een beetje een vergeten oorlog. Er stond een foto bij dat artikel van een moeder met twee dochters, tieners, van de leeftijd van mijn kleinkinderen. En in dat interview, daar vertelde zij dat zij op de vlucht was in Soedan, dat ze bij een checkpoint kwam van een van de strijdende groepen en dat ze alleen doorgang kreeg als ze haar dochters seksueel liet misbruiken door de soldaten. Ik zag ineens mijn kleinkinderen. Ik heb de bladzijde omgeslagen. Ik kon het even niet binnen laten komen. Dus ja, goed te begrijpen dat we ons daar soms voor afsluiten. Maar wat nu als het lijden toeslaat in je eigen leven, of in je familie, of in je vriendenkring, of in de geloofsgemeenschap? Dan kun je jezelf er niet meer voor afsluiten, dan heb je ermee te dealen. En hoe doe je dat dan? Of, liever gezegd, met de vraag die zoals die op de biemen staat, waar vind ik troost? Waar vind ik troost te midden van zoveel lijden, dichtbij en ver weg? En voor die vraag voor die vraag zag ook Job zich gesteld, de hoofdpersoon in het gelijknamige boek Job. Bijna aan het einde van het boek spreekt Job deze woorden tegen God. We hebben net ook gelezen in een iets andere vertaling. Job zegt tegen God: van horen zeggen had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik. Want ik ben getroost te midden van stof en as. Job heeft troost gevonden. Er is ergens iets gebeurd in het leven van Job, waardoor hij troost gevonden heeft. En dat iets, dat omschrijft hij in de tweede zin: maar nu heeft mijn oog u gezien. Nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik. Want nu ben ik getroost, te midden van stof en as. Om deze woorden te kunnen plaatsen, moeten we terug naar het begin van het boek en in volgevlucht schetsen wat er in de tussentijd gebeurd is. Dus ik stel voor dat u uw mentale veiligheidsgordels even omdoet, want we gaan met een sneltreinvaart door een soort emotionele achtbaan. Het verhaal van Job, over Job in hoofdstuk 1 begint met de mededeling dat Job een rechtschapen mens is. Dat hij een onberispelijke levenswandel heeft. Dat hij op God vertrouwt. Dat hij het kwaad mijdt. Je zou kunnen zeggen, Job is een modelgelovige. En bovendien heeft Job, je zou kunnen zeggen, een ideaal leven. Hij heeft een prachtig gezin. U ziet hem hier op de afbeelding. Daar zit hij afgebeeld te midden van zijn 10 kinderen, 7 zonen, 3 dochters. Bovendien is Job schatrijk en staat hij in een zeer hoog aanzien in de samenleving van toen waarin hij leefde. En dan verplaatst het verhaal zich naar de hemel, waar de aanklager verschijnt voor de Heere God. En direct begint God over Job. Met een zekere trots zegt God tegen de aanklager: je hebt toch zeker mijn dienaar Job wel gezien? Hoe onberispelijk zijn levenswandel is. Hoe rechtvaardig hij is, hoe rechtschapen, hoe hij op mij vertrouwt, hoe hij het kwaad mijdt. Hoe hij omziet naar zijn medemens. Een betere gelovige is er eigenlijk niet. Ja, zegt de aanklager een beetje cynisch. Wat dacht u zelf? Waarom Job u dient, in u gelooft, u trouw is, een onberispelijke levenswandel erop nahoudt? U geeft hem alles wat zijn hartje begeert. Een gezin, gezondheid, rijkdom, aanzien. Maar pak hem dat allemaal maar eens af. Dan zullen we nog wel eens zien wat er overblijft van het geloof en het vertrouwen van Job, van die onberispelijke levenswandel. En zo gebeurt het. Op één dag verliest Job zijn kinderen en al zijn bezittingen, en een paar dagen later verliest hij ook zijn gezondheid. Zijn lichaam bedekt met zweren, alles kwijt, zijn kinderen, zijn gezondheid, zijn bezit, zijn aanzien. En Job die pakt een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij in stof en as zit. Die uitdrukking stof en as kwamen we ook al tegen in hoofdstuk 42... Vers 6. Stof en as staan symbool voor al het lijden dat Job is overkomen. En dan komen er 3 vrienden bij Job. En ze komen er, staat er, om hem te troosten. Ook dat woord kwamen we tegen in hoofdstuk 42, vers 6. Maar die vrienden die komen ook om Job te troosten. Precies datgene wat Job nodig heeft, troost. En ze zitten er 7 dagen zitten ze bij Job en ze zwijgen. En tenslotte kan Job het niet meer aan en hij opent zijn mond en hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Was ik maar nooit geboren, was ik maar nooit op de wereld gezet. En dan, na die woorden van Job, ontspint zich een gesprek tussen Job en zijn vrienden. Een gesprek dat uiteindelijk uitmondt op die laatste woorden die we al met elkaar gelezen hebben uit Job 42. En dat hele gesprek tussen Job en zijn 3 vrienden in de eerste instantie, later komt er nog een 4de bij, Elihu, en tenslotte mengt ook de Heere God zich in het gesprek. En dat hele lange gesprek, die hele dialoog, bestaat uit 40 gedichten. En het getal 40, dat heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. In de Bijbel staat er voor beproeving, voor loutering. Zoals Mozes bij de Sinaï 40 dagen op de berg bleef en Israël op de proef werd gesteld. Het volk Israël 40 jaar door de woestijn zwierf en En Elia 40 dagen vastte terwijl hij op weg was naar de berg Horeb. En de stad Nineveh 40 dagen kreeg om zich te bekeren. En Jezus 40 dagen op de proef werd gesteld door de boze. Zo staan die 40 gedichten in het boek Job voor de beproeving die Job moest ondergaan voordat hij zijn vertrouwen in God herwonnen had. Ja, die vrienden die kwamen bij Job om hem te troosten. Maar ondervindt Job dan ook troost van zijn vrienden? Nou, absoluut niet. Die gesprekken tussen Job en zijn vrienden, die ontsporen volledig. En Job die raakt gedurende die gesprekken meer en meer gefrustreerd in plaats van dat hij getroost wordt. Want die vrienden die houden er de volgende redenatie op na. De volgende logica. Ze zeggen tegen Job, moet je luisteren Job. Kijk, het zit zo in elkaar Job. God zegent wie hem liefhebben en gehoorzaam zijn. En God straft degene die hem ongehoorzaam zijn. En ja Job, we kunnen er toch niet omheen dat jij blijkbaar gestraft wordt. En dan moet je dus wel gezondigd hebben. En op allerlei manieren komen ze weer elke keer met verschillende woorden, komen het elke keer op hetzelfde neer in de gesprekken met Job. Nou, daar gaat niet zoveel troost van uit, van die redenatie. En omdat die vrienden hem niet kunnen troosten, gaat Job steeds meer verlangen naar de troost van God. Maar ook die blijft uit. God zwijgt. 35 gedichten lang is God de grote afwezige. En ook dat frustreert Job. Naarmate het gesprek vordert, wordt Job steeds bozer op God. Hij gaat als het ware het gevecht met God aan. En hij slingert hem allerlei beschuldigingen naar het hoofd. U behandelt mij onrechtvaardig. U gedraagt zich als mijn tegenstander. U laat maar niets van zich horen. Zo ga je toch niet om met mensen die rechtvaardig leven. En tenslotte daagt Job God voor het gericht. Hij daagt God uit om verantwoording te komen afleggen over het lijden dat Job is overkomen. Hij spant als het ware een rechtszaak aan tegen de Heere God. Een aantal jaren geleden heb ik met een studiegroep in mijn woonplaats Hellevoetsluis ben ik een heel jaar met het boek Job bezig geweest. Dus wat ik u nu eventjes in vogelvlucht verteld heb, die veiligheidsriemen kunnen weer af hoor. Wat ik u nu even in vogelvlucht verteld heb, daar hebben we toen een heel jaar over gedaan. En aan het einde van dat jaar hebben we met elkaar naar de film God on Trial gekeken. God voor het gerecht. Die film die gaat over een groep Joodse gevangenen in het concentratiekamp Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog. En in die film spannen die Joodse gevangenen een rechtszaak aan en ze dagen God voor het gerecht om verantwoording te komen afleggen over al het lijden dat het Joodse volk overkomt daar en overal waar het Duitse Rijk was. God on trial. God voor het gerecht. Net als Job doet. Die God voor het gerecht daagt. Die God ter verantwoording roept. Het is goed om te bedenken dat Job niet zomaar de eerste de beste is. Job is niet een tweederangs gelovige. Job is niet iemand die de kantjes ervan afloopt. God heeft immers zelf gezegd, helemaal aan het begin in hoofdstuk 1, zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft gezag voor God en hij mijdt het kwaad. En altijd door het hele boek Job heen, als God zelf het woord neemt en het over Job heeft, dan noemt hij hem altijd mijn dienaar Job, mijn knecht Job. En het woordje knecht in het Oude Testament, dat gaat niet over iemand die op de loonlijst staat, maar dat woordje knecht, dat drukt iets uit van warmte, van intimiteit, van respect, van iemand die heel dicht bij het hart van God leeft. Het is niet voor niets dat Jesaja juist ook dat woord gebruikt om de Messias aan te duiden als de knecht van de Heer. En zo iemand is Job dus. En zo iemand ervaart dat God zwijgt, dat God niet thuisgeeft. 35 gedichten lang zwijgt de Heere God. Maar dan uiteindelijk neemt ook God het woord en spreekt tegen Job. En dat spreken van God, dat heeft alles veranderd voor Job. En daarmee zijn we terug bij die versen die we aan het begin gelezen hebben. Het antwoord van Job is het laatste, het 40ste gedicht. Job krijgt het laatste woord in het gesprek. En Job zegt tegen de Heere God: van horen zeggen had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik, want ik ben getroost te midden van stof en as. Nu heeft mijn oog u gezien. En nu zwijg ik. Eerder wilde Job God nog voor het gerecht dagen. Eerder wilde Job God nog ter verantwoording roepen. Maar nu zijn oog God gezien heeft, is dat genoeg. Het is niet meer nodig. Ik zwijg, want ik ben getroost. Die troost waar Job zo naar verlangde, die troost die zijn vrienden hem niet konden geven, die troost heeft God hem geschonken. Mijn oog heeft u gezien. Job heeft God gezien. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het klinkt natuurlijk heel mooi als van iemand gezegd wordt, hij heeft God gezien. Of als iemand zegt, ik heb God gezien. Maar als je dat op je eigen leven probeert te betrekken, kan het ook een soort van vage term zijn. Waar je weinig mee kunt. Daarom is het de moeite waard om daar nog eens wat verder op in te zoomen. Wat heeft Job dan precies gezien? Is daar meer over te zeggen? Als de Heere God het woord neemt in die 4 gedichten waarin hij spreekt, dan wordt er een paar keer gezegd dat God spreekt vanuit de storm. Sommige uitleggers denken dat dat is wat Job gezien heeft, een soort wervelwind of zo, dat hij daarin God gezien heeft. Maar als je die woorden leest, als je die 4 gedichten leest, dan wordt er alleen maar over spreken gesproken en niet over zien. Het is dus de vraag of, ja, wat heeft Job dan precies gezien? Daarom is het goed om het eens van een andere kant te benaderen. Namelijk, het boek Job behoort tot de zogenaamde wijsheidsboeken in het Oude Testament, zoals ook Spreuken en Prediker. En in die wijsheidsboeken wordt regelmatig gesproken over het zien van God, Ook in het boek Job op verschillende andere plekken. En dan wordt er gesproken over het zien van God als een resultaat van een leerproces dat gekenmerkt wordt door iets ervaren, iets gaan onderscheiden, iets gaan inzien, iets gaan zien. Gaan inzien dat God in je leven aanwezig is. In de omgang met God opmerken, onderscheiden, ervaren en gewaar worden. Ja, God is wel in mijn leven. Hij is wel bij mij. Hij laat zich wel kennen. Dat is hoe in de wijsheidsboeken wordt gesproken over het zien van God. Niet met fysieke ogen, maar zien door de ogen van het geloof. Merken, ervaren. Misschien is dit iets minder spectaculair dan u misschien gehoopt had, of gedacht bij die woorden van, nu heeft mijn oog u gezien. Maar het is wel heel wezenlijk voor ons om te begrijpen dat we God in ons leven aan het werk kunnen zien door met God te leven, door de Bijbel te lezen, te bidden, te zingen, de samenkomst te bezoeken, het goede te doen in de navolging van Christus en zo door onze levenswandel voor God al gaandeweg merken dat God in ons leven aanwezig is. Dat Hij in ons leven werkt. Nu heeft mijn oog u gezien. Nu heb ik gemerkt dat u er wel bent. Er zijn een aantal teksten in Job waarin over het zien van God gesproken wordt, waarin Job zegt van, ja, God was aanwezig, maar ik had hem niet gezien, ik heb hem niet opgemerkt. Maar nu heeft mijn oog u gezien, dat is het omslagpunt. Dat is waar het om draait. Nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik en ben ik getroost. Te midden van stof en as. Ik ben getroost, zegt Job. Het hele boek lang verlangde hij naar troost. En nu kan hij zeggen, ik ben getroost. Ik weet niet, het kan zijn dat u in uw eigen Bijbel heeft meegelezen, of dat u zich deze tekst nog herinnert van andere Bijbelvertalingen, en u herinnert dat u misschien gedacht heeft van, ja maar wacht nou eens even, er staat toch, maar nu heb ik berouw. De ene Bijbelvertaling vertaalt het met, nu ben ik getroost, en de andere Bijbelvertaling vertaalt het met, nu heb ik berouw. En wat is het nou? Is het nu getroost zijn of berouw hebben? Dat maakt nogal een groot verschil. Niet alleen voor de uitleg van dit vers, maar het plaatst eigenlijk het hele perspectief van Job, het hele verhaal van Job, in een heel verschillend perspectief. Getroost zijn of berouw hebben. In het Hebreeuws, taal van het Oude Testament, daar kan dat woord inderdaad op beide manieren worden vertaald. Het komt ongeveer 120 keer voor in het Oude Testament en 60% van die gevallen wordt het vertaald met getroost zijn en 40% met berouw hebben. Dus je kunt op grond van het feit dat het woord ergens staat niet direct aan het woord zelf zien hoe je het moet vertalen. Het hangt helemaal af van het verband waarin het staat. En in dit geval het verband van het boek Job. Wat is het meest voor de hand liggend in het hele verhaal van Job? Getroost zijn of berouw hebben? In hoofdstuk 1 hebben we al gezien dat zowel de verteller als de Heere God zegt dat dat Job rechtvaardig is. En in hoofdstuk 2, als al die rampen Job overkomen, dan en elke keer verteld wordt wat de reactie van Job is, dan wordt er expliciet bij gezegd, in dit alles zondigde Job niet. En Job zelf houdt 40 gedichten lang vol dat hij onschuldig is. Job is een rechtvaardige die lijdt. En in het volgende vers, in Job 42, vers 7, daar staat, nadat de Heer tot Job gesproken had, richtte hij zich tot Elifas. Elifas is een van die drie vrienden die bij Job kwam om hem te troosten. En tegen Elifas zegt de Heere God, ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij gesproken hebben, zoals mijn dienaar Job dat wel gedaan heeft. Job heeft juist over mij gesproken. God neemt het Job blijkbaar niet kwalijk dat deze hem van alles en nog wat naar het hoofd slingerde. Sterker nog, misschien was God het wel met hem eens. En ik denk dat God het ook heel erg kon waarderen dat Job het gevecht met God aanging. Dat Job niet het advies van zijn vrouw opvolgde, die tegen hem zei, toen al die rampen hem overkwamen, zeg God vaarwel en sterf. Nee, zegt Job, ik zeg God niet vaarwel, maar ik ga het gevecht met God aan. Wat wij van Job kunnen leren, is dat wij vrijmoedig mogen klagen. Want daarmee brengen we de vraag van het lijden rechtstreeks in het heiligdom van God. Wat we leren van Job is het directe twistgesprek. In een taal die eerlijk is en rechtstreeks en vrijmoedig. Job leert ons dat we in ons gebed niet alleen Gods hulp kunnen smeken, maar ook protest kunnen aantekenen bij God over onrecht en kwaad dat ons en anderen overkomt. Het is dankzij het twistgesprek met God dat Job uiteindelijk op het punt belandt dat hij kan zeggen, nu heeft mijn oog u gezien. Nu heeft mijn oog u gezien. Maar om voor ons als nieuwtestamentische christenen, volgelingen van Jezus, deze uitdrukking goed te begrijpen en deze teksten goed te begrijpen, moeten we die uitdrukking, nu heeft mijn oog u gezien, lezen in het licht van Christus. Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die God zelf God is, die aan het hart van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Achter de gestalte van de lijdende Job doemt een andere gestalte op. Een stervende man aan het kruis. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit zo God gezien. Dat God almachtig is, dat wisten we al. Dat God hoog verheven is, dat wisten we al. Dat God wonderen doet, dat wisten we al. Dat God in de hemel woont, dat wisten we al. Dat God op een troon zit, dat wisten we al. Maar we hadden God nooit gezien, stervende aan een kruis. En daar heeft hij alle lijden, alle zonde, alle straf en alle zinloosheid gedragen. En alleen zo, omdat wij God zo gezien hebben, alleen zo kunnen we ons eigen lijden en het lijden van deze wereld onder ogen zien. Alleen zo kunnen we Auschwitz en Gaza en alle misbruikte kinderen en alle misbruikte vrouwen onder ogen zien. Nu heeft mijn oog u gezien. Aan een kruis. En nu leg ik mijn hand op mijn mond en ik zwijg. Want nu ben ik getroost. Te midden van stof en as. Amen. We gaan nu een lied zingen. De woorden zijn van Jaap Zijlstra. De titel van het lied is Dit is mijn troost. En we zingen het lied op de... Het is geschreven op de melodie Wie de goede God laat zorgen. Gezang 429 uit het liedboek. Maar de woorden zijn van Jaap Zijlstra. Dit is mijn troost. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Almachtige hemelse Vader, voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel, Heere, dat u het bent die heel deze schepping in uw handen houdt. In uw doorboorde handen. Dat u het bent die ons leven, mijn leven, voor een ieder persoonlijk in uw handen houdt. Vader, dank u wel dat we bij u geborgen zijn. Dat we door u getroost worden. Omdat we u zien aan het kruis van Golgotha en dat we u zien aanwezig in ons leven. Soms heel subtiel, soms heel verborgen. Maar u bent bij ons. U gaat met ons mee op al onze wegen. Heere, wilt u ons helpen om opmerkzaam te zijn op uw stem, uw handelen, uw aanwezigheid. Heere, wij bidden u voor deze geloofsgemeenschap. U geeft dat we een licht en een zout mogen zijn op deze plaats. We bidden u voor degene in ons midden die te lijden hebben aan de gebrokenheid van het leven. Wilt u hun doen ervaren, Heere, dat uw eeuwige armen onder hen zijn. Dat zij u mogen zien, mogen ervaren. Heere, wij bidden u voor ons land. We bidden u, Heere, voor al degenen die boven ons gesteld zijn, die ons land regeren op allerlei plekken. Wilt u wijsheid geven, moed. Bijzonder bidden we, Heere, voor degenen die dat willen doen vanuit de inspiratie van uw evangelie. Heere, wij bidden u voor onze broeders en zusters. Op plekken waar het niet vanzelfsprekend is om samen te komen. Waar ze worden vervolgd. In de gevangenis gegooid. In concentratiekampen. Heere, wilt u hun de moed geven om door te gaan? Wilt u hun doen ervaren dat u erbij bent? Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Voor plaatsen waar oorlog is. Oekraïne, Gaza, Jemen, Soedan en zoveel andere plekken. Voor al die mensen die zo hartstochtelijk verlangen naar vrede. We bidden u, Heere, voor hen die honger hebben, die van veel te weinig moeten rondkomen, die verstoken zijn van de basisvoorzieningen, schoon drinkwater, medische voorzieningen. Eenvoudig weg omdat er geen geld is. Heere, wij bidden u, wilt u geven dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen delen van al het goede dat u ons gegeven heeft. En in dat alles bidden we u, Heere Jezus. Wilt u komen met uw rijk van recht en vrede. Daar wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Wij zingen opwekking 717, Stil, mijn ziel, wees stil. Gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van God. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest blijvend met u allen zijn. Amen.